Holy shit. Ik schrok me helemaal de takken van die tune. Want het is pas allemaal aangepast. En hij stond hard op mijn koptelefoon. Dus niet normaal. Hartelijk welkom bij Groovy Kind of Love. Aflevering Maurice?
De Halloween aflevering.
De Halloween aflevering.
En vandaag natuurlijk Halloween. Daar hebben we een bijpas onderwerp. Maar daarover meer. Zullen we eens beginnen wat we allemaal in petto hebben? Of willen we eerst eventjes aankondigen dat we niet alleen hier zijn?
Nee, maar... kijk, Marjolein is er ook natuurlijk, maar die is nog eventjes... kijk, die is nog even een verhaaltje voorlezen boven. Dat hoort er ook bij. Dus die komt zo meteen weer naar de studio toe. En dan hebben we ook nog Daantje. Daantje die zit op deze camera. Die is expres zwart. Dus als jullie denken, een stomme lul, wat doe je nou? Die camera staat niet aan. Dat klopt, want die wilde graag wat anoniemer in beeld. En dat hebben we ook met Kat. En die heeft haar eigen camera geblurred. Dus die is gewoon een beetje... Dat heb je creatief gedaan.
Ja, werkt wel toch?
Ja. Dus, hartstikke goed. Marjolein komt net binnen, dus wat mij betreft kunnen we van start. En nu wil ik wil op zo'n rockbump drukken.
Ja, zo'n rockbump drukken. Nee, we hebben speciaal voor de Halloween aflevering... hebben wij een aantal dingen uitgelicht over Kinks, Knifeplay, Needleplay... en we hebben nog een aantal andere dingetjes in petto. Maar als eerste wil ik vragen, zou je jezelf voor willen stellen?
Ja, hoi, ik ben Daantje. Ik zit al best wel heel erg lang in de Kinks scene.
Nou, die hoeft niet te zeggen. Ik had gewoon die camera uitstellen. Dan zitten mensen naar zwart beeld te kijken.
Ik ben poly. Zoals een beetje mee, denk ik, iedereen aan deze tafel is. Ik ben aseksueel. Seks is gedoe. Heb geen zin in.
Oh.
Ik doe zo'n beetje alle kinks die op alle feestjes verboden zijn. Naalden, scalpels, nieten, vuur. Bedenk het maar.
Dat zijn alle dingen waar ik liever niet voor naar het ziekenhuis ga. En die doe jij op feestjes.
Ik wil er ook niet voor naar het ziekenhuis. Ik doe niet aan risk-aware consensual kink. Dat vind ik stom. Ik doe aan risk-aware shit happens. Want shit has almost happened to me.
Oh.
Wacht even. Ja. Je doet niet aan? Dat ging een beetje snel.
Risk-aware, consensual kink, RASC. Okay, okay. Of de veilig, vertrouwd, de 3 of 4 V's of zo die we vroeger hadden. Ja. Nee, ik doe een risk-aware, shit happens.
Ah, oké. Okay.
Want ik ben bijna mijn haar kwijt geweest met een beetje vuur. Het gaat van oh wow naar oh no in 0,1 seconde.
Ja, wow. Wij kennen dat, want wij zitten in de artiestenwereld ook regelmatig. En daar doet men aan vuurspuwen ook wel eens. Ja, dat kan heel hard gaan. Ja. Ja.
Dit was een ander trucje. En ik ga ook om veiligheidsreden niet zeggen wat het was, maar het was wel heftig.
Hmm. Maar is dat dan... dat moet je hobby wezen natuurlijk. Zijn dat feestjes waar de mensen dan wel weer een soort consent geven voor het niet geven van consent, omdat dat gevaarlijk is? Maar hoe zit dat in de war? Want je neemt een risico. Is dat allemaal dan toch wel een soort van... geregeld?
Daar spreek je over met je partner natuurlijk. Van wij gaan dit doen en dit zijn de risico's die erbij horen. Als je met vuur gaat spelen, betekent ook dat er minstens 1 iemand naast zit. Liefst 2 mensen met een emmer water en een natte handdoek.
Ja.
En een brandblusser. Want dat kan van het meerdere hoek heel snel heel fout gaan. Met dingen als naalden en scalpels had ik een playpartner die daar ook een medische achtergrond in had. Die wist wat ze deed.
Oké, okay, dus dat is wel iemand die daarvoor getraind is en die weet hoe je een naald in iemand steekt zonder zenuwen te raken of zo.
Juist, die wist wat ze deed.
Oké. Okay. Nou, ik vind het inderdaad. Maurice die zegt het is een Halloween-uitzending. Nou, laten we het eens bloody maken. ja.
Ik zou je de foto's willen laten zien op FetLife, maar dat mag niet, want ze zijn allemaal friends only.
Ja.
Dat is verboden.
Nee. Nou, ik moet toch friends worden met jou. Maar ik ben een soort van gezond door gefascineerd. Ik heb ooit eens afbeeldingen gezien van mensen die met die vleeshaken zo in hun rug en dan zich laten ophangen daaraan. Dat ik denk van, ja, maar wat? Ik word al nerveus voor een inenting, weet je. Doe even normaal. Maar er is dus een hele cultuur omheen, begrijp ik.
Ja, vleeshaken ken ik wel, heb ik gezien, heb ik nooit gedaan. Dat is ook niet zo mijn ding. Zeker niet eraan op gaan hangen en zo. Ik heb wel ervaring met wat het doet, wat je huid doet als je een spanning op gaat zetten met bijvoorbeeld een piercing corset. Dus gewoon 2 rijen ringen in mijn rug, lintje ertussen, klein beetje spanning erop. En je bent er zelf een wandelende endorfinepomp. Want je doet even je rug aanspannen, beetje spanning op het lintje en het is een... Ah.
Ik kan me er niks bij voorstellen. Oh,
ik heb net het gevoel dat het door mij heen gaat is... Ah, en niet... Nee. Ah, weet je? Nee,
ik word een beetje kriebelig van.
Het zal de klemtoon wel zijn, denk ik.
Mm-hmm. Ja, maar ik vind het wel fascinerend.
Het is heel erg een andere manier van beleving van bijvoorbeeld pijn. Hè. Je hebt mensen die zeggen van ja, ik hou van scherpe pijn, of ik hou van thuddy pijn, of van hè, impact, of wat voor soort zwepen vind je fijn bijvoorbeeld. Naalden en scalpels zijn hele langzame pijn. Dat gaat heel bewust, heel doelmatig. Ik heb patronen in mijn huid laten kerven. Na heel wat maandjes geneest dat. Heel wat maandjes. Dus als je dat doet en je gaat dan een half jaar later, 3 maanden later bij je ouders op bezoek en je hebt een halterjurk aan met een blote rug. Goh, zei mijn moeder, ze had een kras op je rug. Oh ja, dat was mijn date.
In februari vorig jaar.
Geen woord aangelogen, maar ik heb er niet gezegd dat het een scalpel was, niet haar nagels.
Yes. Nou, ja, nou, ik kan beamen dat dat heel lang duurt, want ik ben ook wel bewerkt door een vent met een mes. Dat was gelukkig ook in een ziekenhuis. En dat blijft zo'n litteken, dat gaat akelig langzaam, hè?
Het valt wel een beetje mee hoe diep ga je. Hè? Want wat ik deed, dat is echt in de bovenste huidlaag blijven hangen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk gewoon een hele ondiepe papiersnijwond.
Ja.
Maar je weet hoe snel, hoe langzaam een papierwond, zo'n papercut kan genezen. Dat kan best wel even doorzeuren. En zo'n streep, ja, voordat het helemaal weggetrokken is, dan ben je een paar maanden verder.
Ja, maar die trekt dan ook weg. Want dat is zo'n litteken van een operatie, dat blijft gewoon levenslang wel staan. Ik heb er mijn hand ook eentje mogen ervaren hier. Nou, dat zit er al dik 10 jaar in en dat gaat ook niet meer weg.
Je moet er rekening mee houden. Dit is de risk where shit happens. Het idee is dat dit soort littekens na een paar maanden toch wel weer redelijk onzichtbaar zijn. Ik heb op mijn been een litteken in de vorm van een theobromine molecuul. Dat was een celpopping.
Oké, wacht. Wacht.
Lekker creatief.
Celpopping, ja, je krijgt ze hier allemaal vandaag. Celpopping is, je neemt een priem, die leg je in een alcoholvlam. Die laat je goed heet worden. En dan hou je de punt van die priem vlak boven de huid. En dan doet je uit.
Maar dus zonder aan te raken?
Zonder aan te raken. Je laat dus gewoon het vocht in de cel koken. Die cel ontploft. De cel popt.
Wauw.
En dat zijn dus hele kleine stipvormige brandwondjes. En daar kan je een leuk patroontje mee doen.
Nou,
ik heb in de keuken gewerkt. Ik heb genoeg brandwonden gehad. Bijvoorbeeld van het gesmolten suiker. Die zijn echt naar. Normaal gesproken een brandwond litteken, oppervlakkige brandwond litteken, dat trekt na een half jaar tot anderhalf jaar zo'n beetje weg. Celpopping littekens, over het algemeen 1,5-2 jaar zijn ze weg. Deze staat er nu al denk ik 10 jaar.
Oh, wow.
Hij is wel heel vaag, je moet echt heel goed kijken, maar je kan nog steeds het zeshoekje en het met de pootjes zien.
Nou, weer wat geleerd. Ik leer wel veel bij. Ik kom zo eigenlijk een beetje binnenvallen. Jullie waren al begonnen.
Ja, maar even.
Zullen wij vlug nog even gaan naar onze andere gast?
Kat, ja, die zit hier vaag te zijn. Maar dat is. Kijk, daarmee laten we ook zien dat aanschuiven bij deze show. Dat kan ook gewoon anoniem als je dat wil. Hè? Als je over je ervaring wil praten. Dus dat, ja, we hebben daar allerlei mogelijkheden voor. En het is fijn dat we dat ook een keer kunnen laten zien.
Ja, Kat, kan je jezelf voorstellen bij aan ons?
Zeker. Ik ben een beetje Misty Cat vanavond. Ik ben Cat, al heel lang kinkster, maar pas een aantal jaar actief binnen de scene. En ik begeef me voornamelijk in de queer kink scene. Dat is toch een beetje anders dan de mainstream, heb ik gemerkt. Naast de wat alledaagsere zaken als bijvoorbeeld Impact Play en Tao Shibari, waar ik me in bekwaam heb. Heb ik ook interesse ontwikkeld voor wat edgier play, zoals bijvoorbeeld zaken als knife play, suturing en de hele fijne combinatie met hypnose die je daar ook nog in kan maken.
Dat klinkt interessant.
Hypnose?
Ja. Nou, zoals Daantje net uitlegde, kun je met het scherpere knife play, waarbij je toch wel redelijk voorzichtig blijft met wat je fysiek toebrengt, kun je met hypnose nog diepere lagen daaraan toevoegen door te suggereren dat er heel wat meer aan de hand is dan wat er daadwerkelijk aan de hand is als je subject onder hypnose is. En daarmee kun je je scènes nog een heleboel notches up intensiveren. En dat geeft hele interessante mogelijkheden voor spel.
Oké. Okay. Maar dat is dan de suggestie dat het heftig is en niet daadwerkelijk heftig.
Nou, je begint met, zeg maar, waar je het fysieke spel eigenlijk vanwege de veiligheid moet laten stoppen. Bijvoorbeeld, je gaat niet diep in iemand snijden met een mes, want dat is niet veilig. Kun je suggereren met hypnose dat je dat wel doet. En als je subject een geoefend hypnotie is, dan kan zo iemand dat daadwerkelijk gaan ervaren. En als iemand dus heel hard gaat op dat soort spel vanuit zichzelf graag wil ervaren, dat heb je natuurlijk van tevoren goed uitonderhandeld, wat je wel en niet wil, dan is dat best een veilige manier om daar dus de edginess nog wat van te verhogen.
Wat ik interessant vind is, jij zegt een ervaren hypnotie. Dus het is niet alleen de hypnotiseur, degene die het doet, maar degene die het ondergaat, die moet ook getraind zijn. Begrijp ik het goed?
Ja, op het moment dat je vaker een persoon hypnotiseert en daar ook een band mee opbouwt, dan op de vertrouwensband zorgt ervoor dat de trance van degene die gehypnotiseerd wordt steeds dieper kan worden. En op het moment dat je steeds dieper kan gaan, kunnen de suggesties ook steeds verder gaan en steeds echter worden in de beleveniswereld van degene die gehypnotiseerd wordt. Dus je kan je wel voorstellen dat dat voor zo iemand dan heel realistisch wordt.
Als ik dan even naar de shit happens theorie ga, dan is de volgende vraag eigenlijk direct: loopt dat niet verschrikkelijk een keer uit de hand?
Nou, je onderhandelt van tevoren precies waar je wel en niet uit wil komen, hè, met dit soort dingen. Want je kan iemand behoorlijk messen in het hoofd. En op het moment dat je dus geoefend bent in hypnose, ga je ook door kleine stapjes te zetten, kun je steeds verder gaan. Maar zoals ik zeg, daar gaat tijd overheen. Dat is niet iets wat je binnen 1-2 sessies voor elkaar hebt of zo.
En ik heb ook wat ervaring met hypnose. En oh mijn god, ik hoor mezelf door die koptelefoon.
Ja, dat is een radiostudio.
Dat is het ergste. Als je met hypnose bezig gaat, zoals hypnotiseur als hypnotie, lees je een beetje in over de veiligheid. Lees je een beetje in over hoe je triggers kan weghalen. Want er zijn wat mensen in deze scene helaas die daar misbruik van maken van mensen die onervaren zijn. En dus triggers willen we inbouwen bij mensen of gedragsverandering proberen teweeg te brengen.
Want hoe zit dat dan, misbruik? Is dat, die proberen dan mensen aan zich te binden op een nare manier of zo?
Bijvoorbeeld. Of zeggen van, ja, ik ben de grote wijze hypnotiseur. Er is één bekende naam die nooit genoemd mag worden op dat live, want je mag niet nemen en shamen.
Voldemort.
Ja,
precies.
Ja. Stuur mij een privébericht en ik zeg je wie het is. Want alle hypno-mensen in Nederland weten wie dat is. En het is een freak. En het is een,
Nou, nemen en shamen is één, hè? Maar waarschuwen is toch iets anders. Dus dat gebeurt in die scene wel degelijk. Dat mensen
gebeurt,
gewoon elkaar daarvan op de hoogte brengen.
Gebeurt wel, maar je mag FetLife geen namen noemen.
Oh, oké. Okay.
Maar onderling gaan die namen meteen rond bij alle beginners, hoor. Ja. Iedereen, toen ik met hypno begon, mijn vraag is altijd sowieso, wie zijn de red flags in dit interessegebied? En dan word je van alle kanten, krijg je de namen voor de mensen voor wie je moet oppassen. Dus er wordt goed op elkaar gepast, moet ik zeggen. Ja,
er zijn wat mensen die zeggen, die maken gebruik van de jonge, onervaren nieuwe subs. Ik weet alles van hypnose, kom bij mij. Ik kan hypnotiseren, ik ben lastig.
Ja.
Hey, er zijn genoeg stukken te vinden als je op FetLife gaat zoeken over hypnose. Het is wat lastig, want het is semi-geblacklist in de zoekfuncties. Maar er zijn wel wat hypno-communities en ook wat mensen die echt lesgeven, trainingen, cursussen geven in consent en hypno. En ook gewoon hypnoveiligheid, van hoe kan je als hypnotie veilig overweg met hypnotiseren en gehypnotiseerd worden. En wat zijn dus inderdaad red flags waar je moet letten, maar ook hoe kan je triggers gaan verwijderen. Dus dat zijn wel dingen om even voor in te lezen. Want met hypnose kan je best wel nare dingen doen.
Ja, ik vraag me dan meteen af, is het wel slim van FetLife om dat soort semi te blacklisten? Want je wil toch juist dat mensen niet zelf maar een beetje op ontdekking gaan en bij een creep uitkomen dan en zonder de waarschuwingen misschien gehoord te hebben. Dus misschien moet je hier juist wat meer mee doen dan minder.
Ik kan er wel iets over zeggen. FetLife is verplicht dat te doen, omdat ze anders geen betalingssystemen aan hun website kunnen hangen. Dus dat wordt van hoge hand voor hun beslist door banken en creditcardmaatschappijen.
Dat is dezelfde reden waarom ik geen bloedfoto's op FetLife publiek mag posten, alleen Friends Only. Want als er ook maar een druppel bloed te zien is, en dat gaat ook over menstruatiebloed, by the way. Dan moet dat achter slot en grendel, want daar zijn de creditcardmaatschappijen het niet zo mee eens.
En is dat dan de Amerikaanse preutsheid die hier in de weg staat? Want
het zijn de betaalproviders en FetLife Canadese bedrijf.
Ja, eigenlijk een slechte zaak.
Kunnen we even terugcirkelen naar het consent gedeelte? Want ik heb bij toneelhypnose, dat is even iets anders dan voor sensueel of kink gebruik. Bij toneelhypnose heb ik geleerd dat mensen die onder hypnose gaan of in trance gaan, dat die nooit over hun eigen grenzen heen gaan en alleen tot waar hun het echt willen, daar die rand op zoeken en nooit daaroverheen gaan. Dus als jij op een gegeven moment een opdracht krijgt van hey, je moet, noem even iets, die of die president moet je wat aandoen, en je zou het in het echte leven niet doen, dan gebeurt dat ook niet als je onder hypnose brengt.
Ja, mijn ervaring met hypnose is er wel, is beperkt. Wat ik altijd geleerd heb van mijn hypnotiseurs, en dat zijn inderdaad mensen die dit soort trainingen geven, zeggen ook van, als je echt niet wil, dan lukt het niet. Dus als je op zo'n toneelhypnose doet van, doe een aap na, en je wil geen aap na doen, dan doe je geen aap na. Als jouw onderbewustzijn kan het echt blokkeren, maar je kan natuurlijk wel heel manipulatief gaan zijn. Dan ga je ook denken in de hoek van neural linguistic programming en zo. Die hoek ga je mensen manipuleren om hun grenzen een klein beetje op te rekken. En een beetje, en een beetje, en een beetje. En dan kan je met hypnose kan je er best wel wat mee doen nog.
Het lijkt een beetje op gaslighting, hè? Wat we ook al een keer in deze show hebben besproken.
Daar komt het heel erg in de
buurt. Het is heel sneaky. En jij hebt het dan nu vooral over fysieke littekens gehad. Maar dit kan mentaal toch ook wel het een en ander aan scarring doen, als je niet uitkijkt.
Dat kan het zeker.
Voorzichtigheid is bij deze technieken altijd geboden. Je moet er niet zomaar zonder enige opleiding of een workshop of gedegen instructie aan beginnen.
Oké. Ik merk dat ik toch een beetje op zoek ben naar hoe gaat dat dan? Zijn dit speciale feesten? Zoeken die mensen elkaar online op en worden er dan privé dates gemaakt? Hoe werkt zoiets eigenlijk?
Er zijn wel meetups voor hypno. Af en toe zijn ze er. Er zijn wat communities rondom hypnose die er ook echt wel zijn. Maar ik heb dit ook eens gedaan op andere feestjes, met gewoon iemand afspreken van hypnose. Ja, ik hypnotiseer graag mensen. Ik word graag gehypnotiseerd. Dus we hebben een speeltijd vanavond.
Oké. En dan thuis afspreken of?
Nou, feestjes. De laatste keer was toen nog bestond de Club Paradise in Den Haag.
Okay.
Bij de gekleurde markiesjes die de meeste Hagenezen wel kennen. Die er al een jaar of vier niet meer hangen.
Oké, ja goed. Het zegt
is
mij,
geen Hagenezen.
Het zegt mij, ik ben geen Hagenezen. Ik kom wel eens in Den Haag.
Maar ik heb er gewoond.
Ja, jij hebt gewoond in Den Haag. Gewoond. Ja, maar niet daar. Toch?
Nee, niet daar. Nee.
Den Haag is best groot.
De mensen die slang in de Kings zien rondlopen als ik. Club Paradise was een redelijk bekende locatie waar vaker feesten zijn gehouden. Het was een bordeel en dat was wel heel met een hele charmante eigenaar of deurman of portier erom. Het was heel gezellig altijd in het halletje.
Ik heb er wel eens van gehoord, maar ik ben pas aan de Kink begonnen nadat ik weer mijn volgende adres alweer was. Ik ben heel vaak verhuisd.
Ja.
Maar de Kink kwam pas naar Den Haag, dat is wel duidelijk.
Nou ja, heeft hij er niet altijd een beetje in gezeten?
Ja, maar die was er nog niet uit. Ik was nog niet uit de BDSM-kast, denk ik.
Oh, oké. Okay. Ja.
Ik moest het nog even ontdekken.
De Kink-kast.
Ja, jij was eigenlijk degene die het een beetje initieerde.
Ik?
Ja, weet je niet meer misschien.
Ik ben zo vanille als dat. Nou, dat vind ik niet. Nee, maar weet ik niet meer hoe dat precies gegaan is. Ik weet wel dat wij elkaar daar redelijk snel in vonden. Van, oh, wat leuk.
Yes.
Ja, dus, bijgeluiden. Even naar Kat. Jij weet meer van die hypnosefeestjes, hè? Kun je eens vertellen hoe dat een beetje gaat zo? Want je komt er. Stel, je zit nu te luisteren en je denkt, hey, nooit van gehoord, lijkt me leuk. Wat dan?
Oké, het zijn niet zozeer feestjes als wel jams. Zoals je overal in Nederland rope jams hebt, waar je met enthousiastelingen bij elkaar komt om te oefenen met touw. Heb je hypno jams. En er zijn twee fijne organisaties waar je dat bij kan doen. De ene is Suggestion Events en de andere is Crave. De ene opereert in Arnhem en de andere in Rotterdam. En dat zijn echte safe people bij wie je dit goed kan leren. Dus dan bezoek je het liefst, als je interesse hebt hierin, bezoek je een 101 workshop waarbij je de basics uitgelegd krijgt en je gaat oefenen. En dat gaat heel geleidelijk met oefeningen waarbij ook het hele consentkader wordt meegenomen, waarbij de risico's besproken wordt. En dan kun je veilig je eerste schreden op dit stukje kink techniek zetten. En ja, dan worden er dus dit soort jams georganiseerd. En af en toe dan ontstaat er heel spontaan een unconference, waarbij mensen kennis in een weekend kennis komen delen. En voor volgend jaar staat er zelfs een hele grote, ik meen 3- of 4-daagse echte conference op het programma. Ampersand Fest. En dat is vrij uniek, heb ik begrepen. Want zo lang zit ik nog niet in deze scene. Maar dus dat staat er aan te komen voor 2025. En daar kijk ik erg naar uit.
En hoe gaat dat dan? Want stel, ik vind dit leuk. Dan schrijf je in, je gaat daar naartoe. En dan word je daar...
Ja, je schrijft je in voor een workshop. Ja. En bijvoorbeeld zo'n 101 workshop. Je gaat er naartoe. Dat is... je is in een workshopruimte, je krijgt uitleg, demonstraties en dan kleine oefeningen. Het liefst kom je met iemand met wie je dat wil gaan doen. Een vriend of een vriendin of een speelpartner bij voorkeur. En dan ga je aan de hand van deze oefeningen ga je kijken van ja, krijg je het een beetje voor elkaar? Lukt het jou ook om dit te doen?
Maar er zit een instructie voor gaan mensen jou leren wat je dan...
Je krijgt instructie, je krijgt uitleg, je krijgt een demo en dan een oefening waarmee je dat dan kan gaan oefenen. En dat wordt langzaam opgebouwd. Je begint niet met hele woeste dingen in het begin. Het gaat echt baby steps. En als je dan zo'n 101 workshop hebt gedaan, dan mag je naar de 102. En dan vanaf dan word je wel geacht om redelijk te weten hoe je dit kan gaan uitbouwen. En aan de hand van jams kun je hiermee verder gaan.
Ja, want ik kan me zo voorstellen. Ze hebben tegen mij ook wel eens gezegd van jij zou prima kunnen hypnotiseren, maar ik heb geen idee hoe. He, ik weet niet hoe dat moet. Dus dan ga je daarheen en dan krijg je eerst les. Je krijgt uitleg. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe doe je dit?
Ja.
En dan ga je gewoon met iemand oefenen?
En dan ga je met iemand oefenen, ja. En dan kom je langzamerhand verbazingwekkende dingen tegen. Want ik dacht in het begin ook van... Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Ik geloof dat ik het wel kan, maar ik wil het eerst zien gebeuren. Ja, en als het dan... ik ben een D-top type. En als je dat dus inderdaad ziet gebeuren... dan merk je inderdaad wel wat het kink-aspect daarin is. Omdat je dan toch in een dynamiek gaat zitten. Dus dat is wel...
Ja, het lijkt me interessant. Want ik ben natuurlijk ook zo'n scepticus, hè. In de entertainmentwereld, waar zowel Marjolein als ik rondlopen, heb je heel veel van die theatertoestanden. Maurice trouwens ook, jij zit ook in hetzelfde wereldje. Heb je heel veel van die stage- en theatertoestanden. En een van de vragen die ik altijd in mijn hoofd in ieder geval stel, is ja, ik zie dit gebeuren, maar is daar nou echt niet afgesproken? Want kom op, ze springen als een soort kip over dat podium. Dat kan toch helemaal niet?
Ik kan je vertellen... Ik ken toevallig een van die instructeurs, een van de 3 beste in Nederland, die dus toneelhypnoses workshops doet. En ik wil je best een keer voorstellen en vragen of die jou even onder handen wil nemen. Want dat gaat absoluut goed komen.
Ik kan je vertellen over hoe mijn eerste hypnose ooit was. Want ik was ook sceptisch en met iemand die hypnotiseert. Nou, doe maar eens wat. Dus wat subtiel is nou, en zeg van nou. En ze deed mijn handen tegen elkaar en zeggen... nu zitten die handen aan elkaar vast.
Ja.
En het is heel raar, want je bent er gewoon half bewust... helemaal bewust, helemaal bij. Je weet precies wat er wordt gezegd. Je weet precies wat er met je gebeurt. Maar mijn handen zaten tegen elkaar vast. En ik wilde ze wel van elkaar proberen af te tellen... om een kopje thee aan te pakken bijvoorbeeld. Maar dat lukte niet. Ik kon dat niet. Het was echt... En het is heel raar.
Dat zou elke politieagent moeten leren eigenlijk, hè? Je bent aangehouden, je handen zitten al elkaar vast. Dat scheelt een hele hoop boeien.
Dat zou je zeggen, want we net zeiden... als je echt niet wil, dan blokkeert je onderbewustzijn... blokkeert zo'n suggestie. Dus als ik dat echt niet zou willen, dan zou ik gewoon... Maar ik had echt zo van... Nou.
En, maar je ervaart dan ook gewoon van... dit gaat niet meer. Ja,
op de een of andere manier kon ik mijn handen niet van elkaar afhalen.
Dat is wel echt interessant, hè?
Ik heb ook wel een interessant voorbeeld...
Ja.
Wil je nog een interessant voorbeeld horen?
Ja, tuurlijk, we zitten hier voor de interessante voorbeelden. We hebben nog een dik half uur, kom maar.
Bij mijn werkelijk, ik denk mijn allereerste oefening suggereerde ik met mijn speelpartner dat er elektriciteit uit mijn vingers kwam als ik haar aanraakte. En zij voelde daadwerkelijk elektriciteit, dus prikkelingen van hele sterke statische elektriciteit door haar huid heen gaan. En toen ik haar weer, en het was een hele korte oefening. Het was namelijk het oefenen van iemand onder hypnose brengen, iets laten ervaren en dan weer terugbrengen. Dus
dat kan
zij kon dan
echt
heel snel ook mij feedback geven van, dus ik zo van vrij ongeloof soort van, heb je nou echt wat gevoeld? En zij, ja, ik voelde het toch echt wel hoor. Ik voelde het gewoon prikken en ik voelde het uit je handen komen. Dus ja.
Ik heb deze ervaring gehad met echte elektro.
Volgende onderwerp is misschien echte elektro. Want we hebben het over Halloween dingen.
Met vonken en vuur overspringen. De neon wands zijn bekend. Die dingen zijn antiek, die zijn niet te krijgen. De violent wand en de neon wand. De violent wand zijn antiek en niet meer te vinden. Die moet je echt als antiek stuk opdiepen ergens. Je hebt de neon wands, die zijn een stuk moderner. En dat is een solid state systeem. Maar die hebben wat accessoires. En waarvan één een contactelektrode die dus één iemand tegen de huid kan dragen. En daarmee wordt dus hun lichaam, dus hun vingers bijvoorbeeld, worden dus elektroden waarmee je dus bij je partner over de huid kan gaan aaien en de vonk overspringen.
Oh, wat?
Oh, shit.
Het voordeel van hypnose is dat de hypnotiserende partner het dan niet voelt. Het nadeel van het met echt elektro doen, allebei de mensen voelen het.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
Maar het geeft wel een heel bijzonder gevoel als iemand dus zo'n elektrode draagt en ze met nagels en met vingers over jouw huid heen gaat. Want dan voel je inderdaad dat buzzy, statisch, elektrisch gevoel.
En is dat nou echt pijnlijk?
Nee, je kan hem heel hoog zetten, maar dat vindt die andere ook niet zo leuk. Je kent waarschijnlijk wel dat in een kringetje gaan zitten met schrikdraad vasthouden. Dat iedereen
doet mij gelijk aan het Milgram-experiment denken. Van zet maar hoog, geen probleem. Nee,
Je blijft in principe met statische elektriciteit werken. Het blijft een buzzy, statisch gevoel. En je kan hem zo hoog zetten als je wil. Maar als je het een beetje modereert, dan is dat gewoon een hele aangename tinteling.
Oké, okay. Ik ben daar nog wel eens een keer benieuwd naar hoe dat is.
Met deze body tripper plate, zoals dat ding heet, wat je dus aan die kink, aan die neon wand aansluit. Dit heb ik meegemaakt met een hele groep mensen.
Wow.
Dus één persoon had die plate in zijn broekriem.
In zijn broekriem
iedereen ook? Gewoon in zijn broek tegen zijn huid. En de hele groep was dus geleidend en statisch. En een aantal mensen hadden iets heel leuks. Een koperen, zo'n spin waarmee je op het hoofd kan kriebelen in de haren. Ken je niet zo'n ding?
Ja,
de Orgasmatron heet dat ding, geloof ik. En als die van Orgasmatron?
Daar ga je toch niet. Dat is toch niet.
Nee, maar zo heet hij.
Katten, die krijgen daar een orgasme. Waarom ik niet hoor, als jij over mijn haren kriebelt.
Nee, maar zo noemen ze dat ding. Maar als je dat dus in je handen hebt, en hij is dus inderdaad van metaal, en iemand in zo'n groep is aangesloten op zo'n violet wand, dan is dat echt ontzettend leuk. Want je weet niet wanneer de vonken overspringen, letterlijk. En het is niet pijnlijk. Het is gewoon een hele interessante, prikkelende, onverwachte sensatie.
Het klinkt wel intrigerend. Ik ben wel eens benieuwd om dit een keertje uit te proberen.
Ik zit gelijk te denken aan de goocheldruk die bestaat met die Israëlische goochelaar die op een gegeven moment van die vlokjes laat dansen, statisch.
Oh ja.
Nou, ik heb ze nog gezien op de kermis met een daadwerkelijke sideshow met iemand die met statische elektriciteit een TL-buis kon laten branden met haar handen.
Nou, ik kan me voorstellen dat die persoon die ze ook zo'n hoek op heeft in zijn riem, dat hij dat ook zou kunnen doen. Dat lijkt me
idee. Dat dit dezelfde techniek is. En het is, zo'n violetron zit gewoon een draaiknopje aan. Dan kan je gewoon heel zachtjes tot redelijk fel instellen.
Dus eigenlijk alle goochelaars zijn gewoon kinky ingesteld. Nou, daar zijn we.
Enigszins masochistisch sowieso.
dat wel, ja. Er zijn momenten op een podium dat je van, als je hier niet lichtelijk masochistisch voor bent, dan ga je dit niet doen, vrijwillig?
Nee,
De meeste goochelaars zijn toch ook masochistisch? Ik bedoel, ze zijn bewust zijn ze vrouwen aan het martelen op het podium. Ik bedoel, waarom denk je dat tijdenlang alleen maar vrouwen gemarteld werden op het podium en nooit een mannelijk assistent?
Ik heb werkelijk geen idee waar je naartoe wil. Maar...
Nee, waarschijnlijk omdat gewoon mannen willen graag naar vrouwen kijken. En mannen die zijn dan iets makkelijker over te halen om er geld voor te geven. Zo zijn mannen.
Ja, middenbreinactiviteit noemen we dat.
Hoor ik daar nog? Ik eigenlijk op de hashtag not all men, maar...
Nee. Ik wil je gewoon groot gelijk geven.
Ik ben gestopt met die hashtag trouwens, want je blijft dat roepen. Maar het is ook zo, ja...
Het is gewoon waar, toch?
Draag het maar zelf uit dan. Dat doe ik ook dan maar. Maar dat kun je ook gewoon laten zien. In de dingen die je doet en zo. Right, even kijken. We hadden het dus over elektroshocks. We hadden het over naalden, we hadden het over messen.
Kunnen we het over de markings en de permanent markings? Ik bedoel, van elektroshock, als die op hoge stand staan... maar ik hoorde net staats, maar ik heb ook wel andere dingen gehoord... die wat heftiger en hoger zijn. Hoe zit het met permanent markings? En dan richt ik me eigenlijk tot jullie twee om daar iets over te zeggen.
Risk aware, shit happens. Je moet je van tevoren gaan beseffen dat dingen die je doet permanente sporen kunnen achterlaten. Soms doe je dat bewust. Ik zit ook vol met tattoos. Dus dat is een permanent marking. Ja. En dan betaal je wel iemand voor. En dan lig je gewoon 4 uur pijn te lijden.
Want dat is eigenlijk... 4 uur genieten, dat was het.
Ja.
Het hangt een beetje vanaf, hè, wat je wil. Ja.
Het is een beetje hoe je het bekijkt. Ik vind tatoeëren, het is niet voor mij niet een masochistisch ding of zo. Het is geen kink van me, maar het is wel zoiets. Als ik getatoeëerd word, dan lig ik daar ook gewoon. Ik luister niet naar muziek, ik kijk geen film, ik kijk geen boekjes. Ik lig gewoon te ademen tegen die pijn in.
Ik vind dat wel interessant, want needleplay... Dat is wel je ding.
Ja.
En is het tattoo niet dat ding? Wacht even, zijn het twee verschillende dingen?
Qua sensatie ligt het heel dicht bij elkaar. Als jij een scalpel door je huid heen voelt glijden... door je toplaag van je huid... dan voel je echt heel bewust die hele scherpe, langzame beweging. En ik heb echt patronen in mijn huid gehad. Maar dat doe je met een tattoo-machine ook. Alleen met een tattoo-machine zit ik daar met een tattoo-artiest. Die heb ik gewoon betaald. Daar heb ik geen kinkrelatie mee. Dus daar... beleef ik het ook niet als zijnde van dit is kinky. Daar beleef ik het mee. Dat is iemand die gaat mij versieren met een tattoo. Daar heb ik geld voor betaald. En dat vind ik een verschil maken tussen mensen. Hoe ga je met iemand om? En op welke manier ga je met mensen om? In welke context? Ik kan mensen een knuffel geven. Verjaardag, knuffel. Of ik kan mensen een knuffel geven. Ik ben verliefd op je. Dat zijn twee verschillende dingen. Het is dezelfde beweging. Hetzelfde contact wat je met iemand maakt.
Nee, true.
Dat is nog ingewikkeld ook. Allemaal. Ja, ik ben niet van die subtiele dingen. Dus ik zie dat niet. Maar ja, ik geloof wel wat je zegt. Ik ervaar het alleen niet zo. En ik snap je helemaal goed natuurlijk. Als je bij de tattooer zit, is dat anders dan dat je in een speelsessie zit. Net zoals mensen bijvoorbeeld niet denken van... oh, een infuus, wat lekker. Dat is toch anders, denk ik.
Er gaat nog steeds een naald door die uit heen.
Ik ga even lekker liggen genieten hier van de infuus.
Nee. Ja. Mijn anesthesist was een hele aardige Duitser. Dat was toevallig dat ik het ziekenhuis kwam, moest onder de coach. En dan was welkom in die modernste operatiekamer van Nederland.
Ik zou meteen al lol hebben. Meteen. Ja, ja.
Hij was echt super aardig, super vriendelijk, super grappig. En ik vond het
grappig?
Ja, hij was super grappig.
Weet je zeker dat het een Duitser was?
Ja, het was zeker een Duitser. Hij was echt heel relaxed. En ik was hartstikke nerveus, want operaties en zo. En ik voelde me gelijk op mijn gemak met die man. Maar dat Duitse accentje, dat staat er nog zo bij.
Ik heb dat met een radioloog gehad. En dan ga je natuurlijk heen, want ze weten niet precies wat er aan de hand is. Achteraf was het allemaal prima trouwens. Maar ze wilden dus thoraxfoto maken van dit stuk bij mij en zo. En daar komt een radioloog in het ziekenhuis. Echt zo'n kerel. Het was echt Hagrid die naar buiten kwam daar met zo'n medisch jasje aan. En die komt op me aflopen. Ik denk, oh, de tering, daar wordt wat. En hij zegt... Hi, ik ben Hans. Maar hij had een stagiair daar bij zich. En hij checkte even van, kan deze gast een geintje hebben? Nou, dat had hij vrij snel door, dat wel werkte. En die stagiaire die gingen we dus een beetje ongemakkelijk maken, zullen we maar zeggen. Nou, ik heb daar zo'n lol gehad. En dan, je vergeet gewoon dat je in een ziekenhuis bent. Mm-hmm. Dus hartstikke leuk. Goeie verhalen zijn dat. Ja, gaat dit nou ook wel eens mis, zou mijn vraag zijn.
Ja.
En wat doe je dan?
Een plan hebben voor en na.
1, 2.
Heb je een voorbeeld?
Ik heb zelf dus inderdaad beide mijn haar verloren met een vuurtrucje. Dat is wel een. Was wel even, toen was het ook gelijk klaar, het spel. Hè? Toen was het ook gewoon van: oké, ik kon nu aankleden. We gaan nu zitten, we gaan nu praten wat er gebeurd is.
Wat voor vuurtrucje was dat? Was dat iets kinkies? Of was dat gewoon een soort party trick?
Nee, het was een kinky party trick. Het ging echt om de sensatie van vuur op huid.
Oké, dus de bedoeling was verbranden. Dit is niet wat wij in theaters doen. Dat de bedoeling absoluut niet is dat het heet wordt of dat je verbrandt.
De bedoeling was de hitten voelen. Ja? Maar kort genoeg niet echt te verbranden. Het kwam alleen iets dicht bij mijn haar in de buurt.
Oh.
En als je weet hoe Michael Jackson ooit afgetakeld is... dat is begonnen toen zijn haar in brand is gevlogen. Tijdens de opname van een videoclip of een reclame.
Oh ja, ik heb dat wel eens gelezen. Dat
Nee, dat was wel even heel ontluisterend. En ik heb met mijn speelpartners altijd van tevoren afgesproken... van nou, we gaan dit soort dingen doen. Daar zijn deze risico's van. Er kunnen prikaccidenten voorkomen, zoals dat zo mooi heet in de medische wereld. Daar waren plannen voor. We wisten allebei, we hebben geen hepatitis. En, dat wil je van tevoren even weten als je dit soort dingen gaat doen. Je moet... Ga nadenken, wat zijn de gevolgen? Ik heb dus inderdaad een vrij oppervlakkige huidpiercing. Ja, er kan niet zo heel veel misgaan. Je kan een littekentje krijgen. Het kan pijn doen, het kan gebloeden. Ik heb wat patronen in mijn huid laten krassen. Ja, dat kan wat dieper zijn. Het kan blijven staan. Daar moet je van tevoren over nadenken. Wat gebeurt er als het patroon wat in mijn huid wordt gekrast, blijft staan? Ik heb een lelie op mijn bil gehad. Vrij groot. En die heeft er best lang gestaan. Die is weg.
Oh. Je kiest er wel voor. Het is zo'n lelie bijvoorbeeld. Dat laat je aanbrengen in een patroontje. Omdat je denkt, nou, dat is wel mooi.
Als het blijft staan, dan heb je voor iets moois.
Ja. Ja.
Dat is het risico. En met vuur ga je denken, ja, wat kan er misgaan? Ja, brandwonden. En dat is wel een hard besef. En daar moet je dan goed over nadenken. Zeker met vuur. En met de toneeltrucjes van vuur. Als je in het toneel wilt zetten, ken je de flash cottons.
Die kennen wij wel.
We kennen al die dingen wel. maar daar is de veiligheid staat voorop. Hè? Ja. Maurice kan daar natuurlijk een heel verhaal over vertellen... met zeepsop dat ineens in brand
komt. Voor een bedrijfsfeest. Het is leuk als je op een gegeven moment... de overgang van directeur naar onderdirecteur... of een zoon die neemt het over. Nou, dan gaan ze in een rijtje staan. Iedereen krijgt dus allemaal zeepsop in de hand. En dan geven ze het vuur letterlijk door binnen het bedrijf. Nou, ziet er heel mooi uit, leuk. En voor het bedrijfsfeestje, iedereen heeft allemaal leuke foto's... die doorgezet worden in een nieuwsbrief. Top, leuk. Lachen, gieren, brullen. En voor scholen deed ik dat. Ik luisterde nu toch geen kinderen, dus ik kom goed uit. En dan stak ik mezelf in de brand. Of een leraar of lerares. En dat is altijd leuk om te vragen van... wie van de docenten mogen we in de brand steken? Nou, en dan worden altijd aangewezen. En dan weet de school ook gelijk van... nou, dat is degene die ze het minste mogen. Dat vind ik dan zelf heel grappig. Maar dat...
Ja. Ja, en toch kan dat ook misgaan. Hè? Want zelfs met zo'n die zeepsop, dat zit gas in.
Oh ja.
Je maakt die bubbels niet met zuurstof zoals dat normaal gaat... maar je duwt een gasfles erin en dan... maar ik heb dat een keer mis zien gaan ergens. Ik ga natuurlijk niet vertellen waar, want...
Dat was bij mij.
Nee, dat was niet bij jou. maar die firemaster in kwestie, die liet dat dus door kindjes doen. En de kindjes schrok en die deed eigenlijk zo... En die had echt een verbrande wenkbrauw en dat was heel hard huilen. En dat ging niet helemaal. Natuurlijk geen zware verwondingen, maar het was wel even schrikken. En dat zie je bij zo'n optreden dan zelfs, waar veiligheid voorop staat... dat het toch mis kan gaan.
Heb je daar een plan voor?
Nou ja, dat dus.
Dat moet je dus met kink ook hebben. En je moet gewoon echt... Nou ben ik, want heel veel mensen zeggen safe, sane en consensual of risk aware... En risk aware is consensual kink. Ja, het is wel leuk dat je bewust bent van het risico. Maar je moet er ook bewust van zijn dat het mis kan gaan... en wat daar de gevolgen van zijn. Daar moet je het over hebben met je partners.
Ja, want de safe sane en consensual, de middelste lijkt me het moeilijkst. Is dit nou nog sane wat je aan het doen bent?
Ja, het was niet safe.
Het was niet... dat is misschien nog wel erger.
Als jij naalden in mensen gaat prikken... Ja. Is dat per definitie niet veilig.
Maar dan denk ik even aan beroepen waarbij dat normaal is. Hè? Acupuncturisten en zo, die gewoon niks anders doen... dan naalden in mensen steken. Mijn hobby zal het nooit worden. Maar dat lijkt me gewoon dat die mensen wel weten wat ze doen.
Ja, maar je neemt daar een beroepsmatig risico mee. En die zijn als het goed is ook getraind in daarmee omgaan. Ik weet niet zo heel van acupunctuur af... maar vanwege de dingen met naalden doe... dat ik wel met mijn partners heb gesproken over... wat doen we met een prikaccident? Wat is daar de juiste handelswijze voor? Als je door iemands huid heen in een handschoen prikt, wat doe je dan? Dan doe je de naald doorknippen. Je moet een tang bij je hebben.
De naald doorknippen?
Ja, want als jij door iemands huid heen prikt, met een piercingnaald bijvoorbeeld, in je eigen vinger, voor je andere hand,
ja.
Dan heb jij als prikker jouw vinger al besmet met de huid van degene die je geprikt hebt.
Oh, je wil hem niet terugtrekken. Maar
je wil het niet nog een keer terugtrekken. Ja, dus dan moet je zorgen dat er iemand is, omdat je een tang in de buurt hebt, waar je mij die naald door kan knippen.
Ja.
Zodat je hem door je huid heen naald doorknipt en dus niet nog
doordrukt.
Ja, dat je dus niet twee mensen besmet hebt, maar één persoon hebt besmet.
Dat zijn toch dingen waar je niet dagelijks bij stilstaat.
Nee, maar daar moet je om nadenken. En een medici worden daarin getraind. Als je dokter wordt of verpleging wordt, dan leer je omgaan met een prikaccident. En daar zijn dit soort protocollen voor geschreven.
Ja. Oké. Okay. Meer horror dingen. Ik zit even naar Marjolein te kijken, want je bent zo stil vandaag. Omdat je zo stil bent vandaag.
Ik ben back off. Ik heb 2 dagen geleden even een begrafenis gehad. En dat was toch wat minder. En sindsdien ben ik best wel moe. Dus als ik een beetje stilletjes ben, zit te gapen en verveeld om me heen kijkt, dat heeft niks te maken met dit gesprek, maar gewoon dat het een best wel pittige week is geweest.
Dat lijkt me alles behalve verveeld, deze show. Dit is,
nee, zeker niet. Zeker niet, maar ik ben back off.
Oh, shit. ja. Nee, oké. Okay. Trouwens, ook nog even over Mirjam, want jullie hebben Mirjam natuurlijk gemist. Ja, Mirjam die had ook eventjes wat andere dingen om handen. En die zei, nou, als jullie al zoveel gasten hebben, dan ga ik even lekker een avondje vrij nemen. En dat kan natuurlijk prima. Dus die is er volgende keer weer.
Ik heb trouwens beperkte ervaring met knife play. Als je het interessant vindt.
Ja, nee, vertel.
Ja, ik heb wel eens, niet met snijden of zo, maar wel het gebruik van messen. Bijvoorbeeld als je kaarsvet over je heen hebt gehad.
Mm-hmm.
Dat vind ik wel aangenaam. Dat iemand het er dan met een mes afschraapt.
Hoe doet dat altijd met een bankpasje? Dat is net wat...
Ja, ik vond het eigenlijk wel wat hebben met zo'n mes.
Ja.
Ja, ik vond het wel oké.
Een mes hoeft niet scherp te zijn om leuk te zijn.
Nee, inderdaad. Daar kwam ik dus ook achter. Ik denk, hey, dit voelt eigenlijk wel aangenaam. Het heeft wel wat of zo.
Wat één trucje is wat ik ken. Je neemt gewoon een broodmes en dan pak je de achterkant. Het is rond, dat is niet scherp. Daar kan je best wel de suggestie mee werken. Want het gaat gewoon puur om de druk op een klein punt.
Ja.
En dat koude metaal tegen je uit.
Het koude metaal vond ik ook wel wat hebben. Ja, dat gevoel is best wel aangenaam.
Voor knife play hoeft een mes niet scherp te zijn.
Nou, kijk, weer wat geleerd.
Maar zit daar dan ook een psychische component in? Dat je denkt van, oh, koud staal en de mes. Ja, en wie weet wat er kan gebeuren. En dat is spannende.
Voor mij wel,
Of is het alleen maar de sensatie van het mes? Of ja, ook de gedachte erachter?
Allebei.
Ja.
Ja.
Nou, zeker als je bij knife play ook nog gebruik maakt van je woorden. Of wat je allemaal zou kunnen doen.
Mm-hmm.
En zeker als je weet waar de gevoelige punten van je sub zitten. Dan is dat een heel sexy spel.
Ja, wat je bijvoorbeeld kan doen is iemand heel erg opwinden, waardoor die zou willen bewegen. Maar dan vervolgens een mes erbij houden van je ligt stil. Terwijl je dus tegelijkertijd heel opgewonden bent en waarschijnlijk wel wilt bewegen om dat te uiten. Maar dat gaat dus niet, want er zit een mes ergens
op. Blijf maar stil liggen, ja.
Ja, dus dat kan wel een bepaalde spanning opleveren die heel interessant kan zijn.
Ja, zeker als je dat ook nog combineert met iets als een soort van ademrestrictie.
Oh ja, ook een leuke, ja.
Ja. Dan
komt er ook zo uit van, een ademrestrictie.
Ja, in combinatie met touw bijvoorbeeld. Daar kun je aardige dingen mee doen met de adem.
Ja.
Ja, dat is voor mij dan weer een brug te ver aan het worden.
Nee, maar het is ook altijd goed om te zeggen...
Ik heb het niet over neck ropes, hè?
Nee, maar ademrestrictie, ik heb er een klein beetje ervaring mee. Dat is echt, ik word daar heel erg claustrofobisch van.
Ja, dan moet je dat inderdaad...
Dat is voor mij, dat pakt mij verkeerd uit. Dat is gewoon gelijk klaar.
Ja, het is ook altijd is gezond om te... Oh, sorry, ik zeg maar kat.
Ik denk dat we hetzelfde willen zeggen. Het is heel goed om van jezelf te weten welke dingen waar je wel en niet mee moet spelen. En als je dat zoiets als ademrestrictie weet van nee, dit is een no-go area, daar gaan we niet aan beginnen. Dat je dat van tevoren inderdaad heel goed samen communiceert. Ja. En daar hoort je top naar te luisteren.
Absoluut, en... This is not my kink is ook altijd goed om te zeggen. En ook aan te geven als een hard limit bij een partner of potentiële partner of speelpartner, whatever. Maar de choking, ik heb mijn ex, die had een vriendin en ja, die chokte elkaar. Het eerste een dan de andere. En ik kwam per buis binnen en ze waren in de huiskamer bezig. En Het was een rare situatie toen ik binnenkwam, want ik wist niet dat dat...
Je dacht dat het ruzie was.
Ik moet eerlijk zeggen, mijn eerste reactie was niet van... oh, die zijn leuk aan het spelen. Mijn eerste reactie was paniek. En ik wilde eigenlijk gelijk erop afvliegen om ze uit elkaar te trekken. Gelukkig was dat voordat ik over de bank heen gesprongen was... om ze uit elkaar te trekken. Zei ze, oh nee, dit is wat ze zagen uit mijn ogen. Van, hey, wacht even, die is in paniek.
Ja.
En ik moet eerlijk zeggen, ik kan daar niet... als iemand anders aan het choken is, gecontroleerd, bewust of... anderzijds, ja, is dat mijn kink.
Als je dit gaat doen, lees je heen. Want heel veel mensen doen het verkeerd en knijpen de luchtpijp dicht. Dat is niet de manier waarop je dit moet doen.
Ja, en misschien verstandig om aan te geven dat op de grotere kinkfeesten altijd ook EHBO'ers zijn en alles. En houd er rekening mee en houd die andere persoon goed in de gaten. Doe het niet als je niet gewend bent en doe het stapsgewijs. Ga niet gelijk iemand... Nou ja.
Ja, je kan een luchtpijp ook kapot maken. Ja, dat is dus daarom, hartstikke link.
Heel veel mensen denken met choking play dat je de luchtpijp dichtknijpt. Nee, je knijpt de aders dicht.
Ja.
Het grote probleem alleen hier is, als het fout gaat, gaat het heel snel heel erg fout.
Ja.
Als in een huisje van 6 plankjes.
Ja, kleine huisjes. Even kijken, want ik had nog een onderwerpje van. Ik dacht, oh ja, deze. Zijn er mensen die je bijvoorbeeld bij voorbaat, of indicatoren daarvan, die je bijvoorbeeld uitsluit van dit soort spel? Ik kan even op mezelf betrekken. Hypno moet je bij mij niet doen, want PTSS en hypno zijn geen goede combi. Dus geldt dat voor andere spelletjes ook? Die zeggen van, nou, als je dit hebt of last van dat, dan is dit gewoon niet verstandig, al wil je het.
Ik zou daar niet zo een 1, 2, 3 een antwoord kunnen geven. Je kan me denken, als je met elektro gaat doen, moet je geen pacemaker hebben.
Dat is dingen, niet heel handig.
Als jij zegt, ik heb hepatitis, HIV, dan moet je misschien niet met bloed gaan smeren.
Nee, die zijn vrij logisch.
Dat zijn de vrij logische dingen. Voor de rest is het, ik ben vooral, als ik dit ga doen met mensen, dan vet ik mijn partner van is deze persoon onderlegd genoeg in wat ze gaan doen? Om dit op een veilige manier te kunnen. Om te weten wat ze moeten doen als het misgaat. Zijn er genoeg mensen omheen op een feestje? Ik heb ook eens geïnteresseerd iemand die ik zeg maar 5 minuten kende. Was vrij onschuldig. Maar er stonden ook gewoon 20 mensen omheen, waarvan 1 iemand die ik wel heel goed kende. Dus ik wist gewoon dat het een veilige omgeving was. Dus ik ben altijd aan het vetten van wat zijn mijn partners? Wat kunnen zij? Wat doen zij?
En hoe gaat die vetting in zijn werk dan precies? Waar let je op? Hoe initieer je zoiets?
Goed gesprek. Ik zal bijvoorbeeld mijzelf nooit laten prikken voor iemand die ik net heb leren kennen op een feestje. Daar gaan echt weken van de gesprekken vooraf. Want ik wil weten, wat deze persoon? Hebben ze wat workshops gedaan? Hebben ze meer ervaring? Hebben ze medische diplomas? Hebben ze een EHBO-diploma? Vraag ik gewoon, heb je een EHBO-diploma? Dat soort dingen. En ik ga gewoon even afvoelen. En ik weet ook wel dingen van... want ik heb ook wat workshops gedaan en wat kennis gedaan van verantwoordelijk sub zijn betekent ook dat je gewoon workshop doet over hoe doe je dit en wat kan er gaan. Dan ga je dus ook gewoon even wat vragen stellen van... oké, weet jij het antwoord op deze vraag? Gewoon even wat kennis toetsen.
Ik kan nog eventjes een contra-indicatie toevoegen aan het bloodplay. Bij alles wat wonden kan veroorzaken, is diabetes echt een afrader. Omdat wonden moeilijk genezen en lang blijven bloeden. Langer dan je dat bij mensen zonder diabetes hebt. Dus dat is veel voorkomend. Dus hou daar ook rekening mee. En verder, wat voor knife play echt nog... ook wel dingen zijn om rekening mee te houden, is als mensen heel veel moeite hebben om stil te blijven staan. Als ze uit zichzelf heel nerveus zijn of twitchy of heel bewegelijk en dat niet tot rust kunnen brengen, dan is dat ook best een afrader, vind ik zelf. Ja, en wat Daantje ook net zegt, dingen als EHBO-diploma's in orde. Is je verbandkist gevuld met, niet met flauwekul van de ethos, maar echt fatsoenlijk spul, van de apotheek. Weet je waar je mee bezig bent? Zijn er workshops gevolgd? Wat zijn je statussen qua SOA's? Qua vaccinaties? Dat soort dingen.
Laat je een heldercontainer zien.
Sorry?
Laat je naaldencontainer maar even zien.
Ja, heb je überhaupt een naaldencontainer? Weet je wel wat het is? Dat soort dingen. Absoluut.
En stel je nou eens voor, hè, want ik ben altijd van het veiligheidsdenken. Je gaat die vetting doen, heel veel gesprekken. En daar zit iemand die heeft alle goede antwoorden. Mm. Maar dat hoeft niet altijd dan ook te kloppen. Hè? Mensen kunnen ook met een verhaaltje komen. Ja, ik ben de allergoeiste. En man, ik heb 100 jaar ervaring. Maar dat het gewoon niet waar is. Zijn er nog dingen waar je op kan letten om dat een beetje uit te sluiten?
Als je op feestjes gaat kijken, ga van een gepaste afstand kijken naar iemands scène. Er zijn bekende mensen die bijvoorbeeld heel veel met naalden doen. Ga gewoon eens van een afstandje kijken. Hoe pakt iemand nou zo'n scène aan? Hoe zit dat in elkaar? Zodat je weet hoe het eruit hoort te zien. En als de persoon waarmee jij zou willen spelen ook in het openbaar speelt, ja. Kijk eens of je vraagt of je bij een scène als getuige mag zijn. Als iemand zegt wil ik niet, kan niet, dan zou dat voor mij een red flag zijn. Want als jij zegt heel discreet, ik wil wel zeker zijn van wat we hier gaan doen. Ja, dat soort dingen.
En vraag mensen om deze persoon heen en vraag mensen
absoluut.
In jouw omgeving. Vetting betekent bij mij ook dat ik mensen wil kennen, wil leren kennen. Ook andere dingen dan hun kindleven. Want misschien leuk als je met je speelpartner een beetje klikt, ook een leuke praten over de serie die je aan het kijken bent. Weet je, leven is meer dan kink. Ik ben eerst mens en daarna pas kinky.
Ja die snap ik. Nou zei je aan het begin, ik ben aseksueel. En ik ben dan wel iemand, tenminste dat zal vooral in mijn hoofd wel zitten. Ik zie toch echt duidelijke links tussen seksueel en kink. Hoe beleef jij dat eigenlijk? Want dat is wel aan elkaar gekoppeld.
Kan. Ik ben op heel veel feestjes geweest waar heel veel mensen die wel seksueel zijn, geen seks hebben met elkaar, maar wel spel. Want de seks is voor thuis, bijvoorbeeld. Daar zie je al heel veel mensen die dus wel gewoon normaal gesproken seks hebben, maar het is heel leuk, maar op een feestje hebben we geen seks, want dat is privé.
Nee, wat ik dan altijd hoor is, een mindfuck is ook fuck.
Mindfuck,
dat zoek ik een beetje. Zit daar dan wel een soort bevrediging in voor je? Dit vind ik leuk? Of?
Laat ik zo zeggen, seks is voor mij gedefinieerd als handelingen gericht op een orgasme.
Oké.
Wat is seks precies? Hè? Dat doet me niet zoveel. Dat vind ik vooral gedoe. Maar wat ik bijvoorbeeld wel, wat voor mij heel fijn is, ik heb gewoon bepaalde kinks op aanraking. Ik heb erogene zones op plekken, op mijn schouders bijvoorbeeld. Daar vind ik het heel fijn om aangeraakt te worden. En dat kan een siddering door mijn ruggengraat doen gaan. Het is niet zoveel voor nodig. Door de juiste persoon in de juiste context, op de juiste manier. Het is niet zo dat als jij zo meteen een hand op mijn schouder legt, dat ik, Marcel.
Dat is heel irritant. Dus op kantoor de schouderklopje.
Dat is wat ik zeg met het tattooartiest ook. Dat is een andere context, een andere persoon. Hè. Dat gaat in de juiste dingen. Ik heb gewoon echt heel specifiek een kink voor belevingen en sensaties op mijn huid. En dat kan zijn van ijsblokjes. Ik haat ijsblokjes. Ijsblokjes zijn echt de hel.
Super koud.
Ja, ik hou van warme dingen. Als je mij boos wil hebben, moet je ijsblokjes over mijn rug heen gooien. Maar van ijsblokjes tot inderdaad, hè, gewoon de sensatie van een mes, wat dus inderdaad niet eens scherp hoeft te zijn, maar gewoon de sensatie van een mes, de sensatie van een scalpel die door je huid heen gaat, de sensatie van een nietje in je huid laten schieten waar je helemaal niks van voelt, by the way.
Oh.
Nee, dat is heel spannend, maar het is een keer tjak en daar ben je heel spannend voor, maar je voelt er bijna niks van nietjes. Van die medische nietmachines. Nee, dat is echt een mindfuck. Het uithalen daarentegen, dat voel je wel. Want het gaat wat langzamer. Maar, maar dat is gewoon de sensatie van gevoelens op mijn huid. En dat kan je ook met een veertje doen.
Ja, dat is zo.
En dat zijn dingen waar ik wel heel goed op ga. Maar dat komt mij niet tot wat een traditioneel orgasme gaat zijn.
Nou zijn dat natuurlijk ook definitievragen. Want is seks is handelingen gericht op een orgasme. Zo ervaar ik het niet. Voor mij is dat gewoon in je blootje met elkaar kloten. En of daar dan een orgasme bij komt, ja, soms wel, soms niet. Dus dit hoeft er niet altijd op gericht te zijn. Dus ik heb dan misschien een wat bredere definitie dan.
Het is dus heel van hoe definieer je seks? En traditioneel wordt seks gezien als penetratie. Nou, dat kan daar heel veel beter zeggen. Want niet iedereen heeft de equipment om elkaar te penetreren. Daar heb je soms wat hulpmiddelen bij nodig.
Bol.com.
Ja, bol.com. Ja. Ik heb wel meer restjes. Maar je kan inderdaad ook gewoon met handen. Ja, als jij iemand masturbeert met je hand en je partner masturbeert, is dat penetratie? Is dat seks? Ik zeg dat is seks. Dat is een handeling die gericht is op orgasme of stimulatie van de genitaliën.
Stimulatie is misschien dan wel het woord waar ik naar zocht.
Maar het is natuurlijk heel erg afhankelijk van, ja, hoe definieer je seks voor jezelf? En aseksueel is een spectrum. Aseksueel is niet heel specifiek officieel gedefinieerd. Dat is het lastige met dit soort dingen. Dus ik identificeer mezelf als aseksueel, want ik vind seks geen gedoe. Wat voor mij houdt zeg maar op wat bij de meeste mensen voorspel is. Dat is voor mij genoeg.
Oké. Okay. Nou ja,
zoenen, strelen, kroelen, knuffelen.
Dus het is ook inderdaad een spectrum dan. Ik kijk heel even naar Marjolein. Want hebben wij nog iets van een agenda?
Ja,
ik zie dat we nog vijf minuutjes hebben.
Zeker.
Dus of zijn we nog niet door dit onderwerp heen? Is er nog iemand die hier iets over heeft voordat we naar de agenda gaan?
Nou, ik kan nog eventjes een kleine toevoeging doen. De feestjes waarop Edgeplay plaatsvindt worden niet heel erg algemeen geadverteerd. Maar ik mocht van de organisatoren bijeenkomsten van Fetitus Productions aanprijzen. Zij doen dingen met naalden, met bloed. Dingen die echt wel edgier zijn. En hun events zijn dus wel een aanrader. En dan heb je nog een heel specifiek Edgeplace feest. En dat heet Carnival van Club Funhouse. En daar kan ook eigenlijk alles wat elders niet kan, laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm.
Als je het hebt over haken, over werken met prikkeldraad, over werken met naalden. Dat kan daar in een veilige omgeving. En uiteraard ben je niet verplicht om daaraan deel te nemen als je naar zo'n feest gaat. Kijken mag ook, waarnemen mag ook. Vooral is het je interesse, ga en leer vooral, zou ik zeggen.
Ja.
Oké. Okay. Nou.
Wijze woorden om mij af te sluiten.
Ik denk dat dat hartstikke goed is. We hebben toch een uur gevuld met dingen over de echt wel Halloween-ish. Bloed en messen en choken en ophangen en...
Ja. Nee, we gaan niet ophangen. Ophangen is het slechtste idee ever.
Vind ik wel een beetje een
indruk. Die vleeshaken, dat vond ik best wel ophangen. Okay, maar dat was wel een dingetje. Maar nee, iemand ophangen met touw, dat is gewoon no. Doe dat niet. Dus agenda doen?
Sure. Als we even kijken naar volgende maand, dan kun je nog op 1 november naar de Polybar Café Kempen. Dus moet je wel even een stukje voor rijden. Is in Laakdal van 8 uur tot The Witching Hour, dus middernacht. Dat is natuurlijk bijna Halloween, hè? Even kijken, 3 november, dat is een zondag, is er een polywandeling in Baarn. Dus dat is volgende week al. Even kijken, ze starten bij Kasteel Groeneveld Baarn. Daar is ook een ruime parkeerplaats met gratis parkeren. Het is van 1 tot 4, inclusief een pauze. Je moet wel je eigen consumpties natuurlijk betalen, maar voor de rest is het gratis. En dan nog terugkerend item, ik heb deze al vaker benoemd. Op dinsdag 12 november is er een polydiner in Amsterdam. Het duurt 4 uur, het is een klein groepje. Ik geloof iets van 15 mensen of zo. Het is echt klein. €15 per persoon ook, het is ook nog eens heel erg betaalbaar. En het start om 7 uur in de avond, inloop vanaf 7:15. En als je erbij wil zijn, dan mail je even naar info@polyamsterdam.nl.
Oké. Okay. En zondag is er weer de Park Meet in Utrecht.
Ook nog. Dus dat is genoeg te doen.
Dat is poly. Dus die is ook makkelijk terug te vinden. Die staat overal redelijk goed geadverteerd. Park Meet. Voor poly en kink trouwens.
Kink.
Nee, voornamelijk kink.
Ook heel veel poly. De Park Meet is een leuke club, mensen.
Ja. Ik ben er vorige maand voor het eerst geweest. En inderdaad kan dat bij hem leuke lui. Maar er is nog toevoegingen.
Geen toevoeging. Ik vond het een hele fijne uitzending. Ik wil onze gasten bedanken voor hun wijsheid en bijdragen.
Graag gedaan.
Dan zijn we er volgende maand weer. Laatste vrijdag van de maand is het tijd voor Groovy Kind of Love. En we hopen je dan weer aan het toestel te treffen, zoals dat op de radio zeggen.